Vandaag wil ik met u hebben over Johannes de Doper. En terwijl ik daar een hele studie van maakte, ben ik enorm getroffen door de houding van deze man. Hoe hij in het leven stond. En we gaan dat allemaal samen ontdekken. En wat we hiervan kunnen leren. En boven mijn preek staat geschreven: Johannes de Doper, leven in het licht en in de schaduw. Nou, deze Johannes die moeten we niet verwarren met de Johannes die het evangelie geschreven heeft en de brieven en het boek Openbaringen. Wat weten we eigenlijk over deze man? Ik ga een paar dingetjes noemen en de tekst die wordt later verwerkt in de prediking. In de eerste plaats had hij een wonderlijke geboorte die omgeven werd met veel profetieën. Hij was een neef van Jezus, een zoon van Zacharias en Elisabeth. Zijn vader was priester. Zijn moeder zat uit de lijn Aaron. Ze leefde onberispelijk, staat daar, maar ook kinderloos, tot op zeer hoge leeftijd. En toen werd ze zwanger. Over zijn jeugd weten we heel weinig. Er staat wel, de hand des Heren was met hem. Het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. En hij vertoefde in de woestijnen tot op de dag dat hij zich aan Israël vertoonde. Een man die leefde om te dienen. Een man die altijd naar een ander wijst. Een ander met een hoofdletter. Een man van eenzaamheid. Een nederige man. Een dappere man. Hij dronk geen wijn of sterke drank. Dat lijkt op Nazireërschap. Dat vinden we nummer 6. Hij was vervuld met de Heilige Geest van de moederschoot aan. Een man met een roeping. Een confronterende man. En hij had een boodschap van bekering. Nou, dit is even kortweg heel wat over deze man. En de andere Johannes, die geeft weer wat hij zelf gezegd heeft. Hij zegt, die na mij komt, is voor mij geweest. Hij was eer dan ik. Immers uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Johannes de Doper leefde in een hele bijzondere tijd. De Joden die zuchten onder de Romeinse bezetting en iedereen keek uit naar de Messias. Wanneer zou hij komen? En dan komt Johannes de Doper, die eigenlijk een heraut is van de komst van de Messias. Maar hij brengt niet die boodschap waar de Joden eigenlijk op hopen. Die hoopt op een geologische en politieke bevrijding. Maar Johannes de Doper heeft het over een bevrijding van zonde. Maar Johannes die valt op, zozeer dat Joden uit Jeruzalem en priesters en levieten naar hem toe komen om te vragen wie hij is. Er staat, toen liep Jeruzalem en heel Judea uit en de gehele Jordaanstreek tot hem. En ze komen dus met vragen bij Johannes om te horen wie hij is. Interessant, hij vestigt dan niet de aandacht op zichzelf. Hij vertelt niet wie hij wel is. Hij zegt simpelweg dat hij de Christus niet is. En ze houden het ook voor mogelijk dat hij de beroemde profeet Elia is. Ook dat ontkent Johannes. De vragenstellers dringen aan. Ze moeten toch met een antwoord thuiskomen. Johannes gaat er niet op in. Hij verwijst enkel op de opdracht die hij gekregen heeft. Hij zegt, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Maak recht de weg des Heren. Ze vinden het maar vreemd dat hij wel doopt en niet de profeet Elia is en ook niet de Christus. En Johannes die verwijst ook nog dat hij enkel doopt met water. Het lijkt wel of hij zeggen wil, mijn doop is maar beperkt. Maar degene die na mij komt, die doopt met vuur, met de Heilige Geest. Hij zegt, die na mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. Nou, schoenriemen losmaken en sandalen en voeten wassen, dat was slavenwerk. Een beetje vies werk, alles zat onder het stof of modder. Je moest bukken om die sandalen los te maken. En daar vergelijkt Johannes zichzelf mee. Hij krijgt veel belangstelling. Hij wordt opgemerkt. En toch zie je geen zweempje trots of eigendunk. Hij vindt zichzelf minder dan een slaaf. En niet waardig om de schoenriemen van Jezus los te maken. Nou zat ik gisteravond even de krant te lezen en ik las iets over cv's. Ja, iets wat je meestuurt als je ergens gaat solliciteren. Dus niet centrale verwarming, maar een laars over je eigen geschiedenis. En er zijn zelfs websites die helpen jou om je cv een beetje op te krikken en jezelf heel mooi weer te geven. Nou, ik las bijvoorbeeld iemand die schrijft: ik heb een hartelijk karakter en een hoge intelligentie en ik word alom gewaardeerd om mijn inzet. Ik ben uitstekend geschikt voor een aantal topfuncties. En een ander die schrijft: ik ben stressbestendig, empathisch, grensverleggend en innovatief. Ik ben een bruggenbouwer, een echte teamplayer en ik heb een helikopterview. Ik neem initiatief, ik ben origineel en ik ga de uitdaging aan. Ik ben een warme en flexibele persoonlijkheid. Ik dacht, wauw, dit is wel ongeveer het tegenovergestelde van Johannes zichzelf, hoe hij zich presenteert. Alles wat hij krijgen kan, wijst hij af. Hij wijst alleen maar op Jezus. En hij zegt, ik ben alleen maar waardig, of zelfs niet eens waardig, om zijn schoenriem los te maken. Ongelooflijk. Dat trof mij enorm. Johannes is duidelijk iemand met geestelijk inzicht. Hij weet dat Jezus eerder dan hem was. En ook naar hem zou komen. En hij zegt tegen de fariseeën: hij staat midden onder u, waarvan gij niet weet. Hij herkent Jezus, terwijl de fariseeën hem niet herkennen. Hij zag de geest van God neerdalen als een duif. En hij hoorde stem uit de hemel die zei: deze is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Hoe komt Johannes aan het geestelijke inzicht? Nou, we kennen allemaal dat spelletje: ik zie wat jij niet ziet. Johannes ziet dingen die anderen niet zien. Ik maak even een foutje met het doorschuiven van de bladzijde. Even kijken. Hoe kwam Johannes aan het geestelijke inzicht? Johannes genoot een totaal andere opleiding dan Paulus en dan de apostelen, de discipelen van Jezus. Paulus was een geleerd man. Hij zat aan de voeten van Gamaliel, een bekende geleerde. Paulus sprak verschillende talen en genoot veel erkenning onder gezaghebbende mensen. De discipelen wandelden 3 jaar met Jezus. Ze hoorden zijn woorden, ze waren aanwezig bij wonderen, ze zagen hoe hij met mensen omging. En dat was natuurlijk de allerbeste leerschool. Hoe zat dat nou met Johannes de Doper? Wat voor opleiding had hij eigenlijk? Voorafgaand aan zijn bediening leefde hij in de woestijn. Hij had niets met mode, vermoed ik. Hij droeg een jas van kameelhaar, een lederen gordel. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Als je de NBG-vertaling hebt, dan denk je, hoe moet ik dat lezen? Hij at wilde honing of wilde graag honing. Ja. Hij wilde honing. Boeken heeft hij niet geschreven. Alcohol mocht hij niet nuttigen. Gezelligheid en een gezinsleven, dat kende hij niet. Hij is een man die de eenzaamheid kende. Een man die in de woestijn gevormd werd. Nou, dat zien we bij meer mannen van God. Denk aan Mozes en aan David. Allebei in de woestijn gevormd tussen de schapen. Daar in de wildernis, daar was tijd om te mediteren, te bidden, te luisteren, de wonderen van God te zien in de natuur. Hoe moeilijk is het om in onze tijd de stem van God te verstaan. Er is zo ontzettend veel afleiding. Met mobieltjes, de computer, de televisie, appjes, mailtjes, YouTube filmpjes. Zoeken wij ook de stilte. En oefenen wij erin om Gods stem te verstaan. De training in de wildernis heeft Johannes wel wat opgeleverd. Hij ziet wat anderen niet zien. Nou, na die eerlijke belijdenis dat hij zegt, ik ben de Christus niet, en tijdens het gehoorzaam zijn aan zijn roeping, verschijnt daar plotseling Jezus. als wij ook in geloof gehoorzaam zijn, als we trouw zijn, als we volharden, dan verschijnt Jezus. Hij openbaart zich aan degenen die hem toegewijd zijn, die hem trouw dienen. Jezus komt naar je toe. Hij komt ook naar ons toe, als we trouw dienen op de plek die hij ons gegeven heeft. We vinden bevestiging en herkennen hem in de mensen die we ontmoeten. En Johannes weet meteen wie hij voor zich heeft. Als Jezus daar verschijnt, dan zegt hij: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij weet wie Jezus is, maar stelt ook meteen vast waarvoor hij gekomen is. Nou, vandaag de dag pannen heel veel mensen Jezus, bij wijze van spreken, voor een karretje. De bevrijdingstheologen die zien hem wel zitten als degene die hen helpt om de landeigenaren hun grond af te nemen. En milieuactivisten die zien hem wel zitten als symbool van goed rentmeesterschap en een schone aarde. Allerlei groepen gebruiken hem voor hun doelen. En wat ze zeggen is heel vaak waar. Maar ze gebruiken een deelwaarheid waar ze een hoofdwaarheid van maken. En dat zien we heel vaak gebeuren. En dan wordt de essentie van Jezus' komst verschoven. Maar Johannes zegt onomwonden: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zijn vader had ook over hem geprofeteerd. En gij kind, gij zult de profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren om zijn leger te bereiden. Om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving van hun zonden. Door de innerlijke barmhartigheid van onze God. En dat lezen we ook in Handelingen 3 vers 26. God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht doen opstaan. En hem tot u gezonden om u te zegenen. Door een ieder uur af te brengen van zijn boosheid. Ik zie maar Jezus ook zo. Nou, ik zie wat kerstversiering hangen. De wereld die maakt zich helemaal klaar voor de kerst. Ik heb wel de indruk dat het is van deze school. Niet van deze kerk. Dus ik ben weer gerustgesteld. Zie maar Jezus ook als de bevrijder van onze zonden. Of zie hem als een coach die altijd voor je klaarstaat. Die je helpt om gelukkig te worden. Die je helpt om je talenten te benutten. Om jezelf te realiseren. Dat zien we tegenwoordig heel veel gepreekt worden. Als we kijken naar het geloof van Johannes. Naar zijn leven. Dan had hij die verwachting duidelijk niet. En het afloop van zijn leven is allerminst gelukkig te noemen. Johannes 3, daar lezen we ook dat hij discipel had. Die noemen hem ook rabbi. En die discipelen van hem, die hadden geschil met een jood over reinigingswetten. En dan gaan ze met dat geschil naar hun eigen leermeester, Johannes. En ze willen zijn mening hebben. En ze vertellen ook: Jezus heeft ook zijn volgelingen. En hij doopt ook. Nou, mogelijk zien ze Jezus als een concurrent. Het zou best een gesprek kunnen zijn wat vandaag de dag in kerken plaatsvindt. Het vergelijken van leiders en allerlei dogma's. Het is opvallend dat Johannes niet ingaat op de theologische discussie. Hij vindt ook niet belangrijk dat Jezus veel volgelingen heeft. Integendeel, hij begint over een bruid en over een bruidegom en de vriend van de bruidegom. De vriend van de bruidegom, mits het een goede vriend is, die weet dat het niet om hem gaat. Hij organiseert, hij dient, hij staat erbij en hij kijkt ernaar. Dit is niet zijn feestje, dit is niet zijn dag. Het gaat niet om hem. Hij staat erbij en hij luistert en hij dient. Weer een heel opvallend kenmerk van de houding van Johannes. Hij verblijdt zich als hij de stem van de bruidegom hoort. Hij zegt ook nog: hij moet wassen en ik moet minder worden. Nou, wassen, dat is een oud woord voor groeien. Met andere woorden, het gaat om hem. Laat mij maar klein zijn. Hier onderscheidt het christendom zich van andere godsdiensten. Het is de weg van de zelfverloochening. Van afsterven aan jezelf. Een nieuwe schepping worden. Niet jezelf zoeken, maar Jezus verheerlijken. Kennen wij dit ook in deze kerk? Het gaat niet om jouw bediening, jouw positie, jouw plekje op het podium. Het gaat om Jezus, om Hem alleen. En dit denken staat volkomen haaks op het denken van het denken in de wereld. Jezelf realiseren, jezelf ontwikkelen, je eigen identiteit zoeken, geluk afdwingen. Als we ons verloochenen, dan is dat echt een wonder van God te noemen. Een mens is van nature een egoïst. Hij heeft zijn eigen belang op het oog. Wat Johannes hier zegt, en de houding die hij aanneemt, is bovennatuurlijk. Hoe kan dit? Zijn denken en zijn handelen is geestelijk. Paulus geeft ook iets dergelijks aan in Handelingen 12 vers 1. Hij zegt, ik vermaan u dan broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Hij wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, omdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en het volkomene. We zien dat Johannes in zijn denken volkomen op God gericht is. Hij getuigt van het licht. Hij verwacht het licht. Hij wandelt in het licht. En hij erkent het licht. Hij heeft een manier van denken die niet op het aardse gericht is, maar op wat de wil van God is. Johannes heeft niet veel met zichzelf op. Hij is nederig. En Jezus heeft hem heel hoog. Hij noemt hem een bode die voor hem uitgezonden is. Iemand die de weg bereidt. En Jezus noemt hem Elia. De grootste die de weg voor hem bereidt. De grootste die uit vrouwen geboren is. En tegelijkertijd noemt hij hem de kleinste in het koninkrijk van God. Johannes heeft een hele eenvoudige en directe boodschap. Het is een boodschap van bekering. In Matthäus 3 vers 2 staat, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij is heel direct in zijn bewoordingen en schuwt de confrontatie niet. Hij noemt het oordeel. Hij heeft over een wortel, over een boom die aan de wortel van de boom ligt. Eigenlijk zijn we al veroordeeld. Het is een kwestie van tijd en dan gaat die boom omgehakt worden. Als de religieuzen en de machthebbers naar hem toe komen, dan ziet hij dat niet als een eer. Hij vleit ze niet. Hij confronteert hen. En hij zegt, andere gebroed, hoe denken jullie het komende oordeel te ontgaan? Wat verbeelden zij zich dat ze familie zijn van Abraham? En denken dat dit hen voordeel zou geven? Bij een goede kerk horen of van een goede familie zijn, dat helpt je niets. Wat dan wel? Johannes zegt, breng vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. Anders wordt de boom omgehakt en in het vuur geworpen. Met andere woorden, bij bekering hoort nieuw leven. Leef in overeenstemming met de woorden van Jezus. Kies voor waarheid, voor rechtvaardigheid, voor een leven van dienstbaarheid, gehoorzaamheid, nederigheid. Een leven doorspekt met de vrucht van de Heilige Geest. Johannes die zegt, die na mij komt, is sterker. Hij vindt het zelf niet eens waardig om achter hem aan te lopen en zijn schoenen achter hem aan te dragen. En hij zegt nog iets. Hij zegt, de wan is in zijn hand. Hij zal zijn dorstvloer geheel zuiveren en zijn graan in de graanschuur bijeenbrengen. Maar de kaf zal hij scheiden en verbranden met onuitblusbaar vuur. Wat is een wan? Een heel ouderwets woord. Het is een ondiepe, gevlochten bak. En die is er om koren te zuiveren van kaf en stro. Hier wordt onderscheid gemaakt. De Allerhoogste Rechter gaat het verschil maken. Het oordeel is aan hem. Veel mensen vergeten dat Jezus behalve redder ook de rechter is. Een jonge vrouw die je kent, die begon een alternatieve relatie. Zo noemen we eufemistisch wat de Bijbel zonde noemt. En om zichzelf te rechtvaardigen zei ze: Jezus oordeelt niet. Je kunt jezelf rechtvaardigen, maar je moet jezelf niets wijs maken. Dat is gevaarlijk. Johannes de Doper, is hij een harde, veroordelende man? Het opvallende is dat zijn spreken is gekomen in lijn met wat ook Jezus bracht. Ook Jezus heeft het over een boom die geen vrucht brengt. En die moet omgehakt worden. We zien dat in de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. De wijngaard wordt hen afgenomen. En zij worden omgebracht. Maar Johannes is ook heel praktisch. Ook hier spreekt hij in de lijn met het onderwijs van Jezus. Hij zegt: wie een dubbel stel kleren heeft, moet de helft aan een ander geven. En hetzelfde met voedsel. Tegen de tollenaars zegt hij: neem niet meer dan je nemen mag, dan het toegestaande. En tegen soldaten zegt hij: plunder niemand en pees niets af en wees tevreden met je soldij. We zien hier weer het samengaan van genade en van waarheid. Johannes is een moedige man. Zijn vermaningen zijn niet enkel voor het volk. Ook voor Herodes, de viervorst, heeft hij vermaning. Er staat dat Johannes hem bestrafte. Waarom? Johannes had een relatie met de vrouw van zijn broer. En ook om andere wandaden wordt hij bestraft. Het gevolg is dat Johannes in de gevangenis belandt. Zo probeert Herodes hem de mond te snoeren. Hoe zal Johannes zich gevoeld hebben? Misschien denkt hij: is dit het loon van mijn eenzaamheid? De risico's die ik nam? Mijn inzet, was het allemaal de moeite waard? Hoor Johannes niet klagen, niet verbitterd worden. Toch is er wel twijfel. Als hij gevangen zit en hoort van de werken van Jezus, dan stuurt hij enkele van zijn discipelen naar Jezus toe met de volgende vraag: zijt gij het die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? Dit is de Johannes die Jezus heeft gedoopt, die de geest van God als een duif zag neerdalen, die hem onmiddellijk herkende als de Messias. Johannes is een mens. Hij vraagt zich af: aan wie heb ik mijn leven toegewijd? Om wie zit ik hier in de gevangenis? Is deze Jezus werkelijk de Zoon van God? Nou, die vragen komen denk ik bij ons allemaal op. Wij leven anders dan de kinderen van de wereld. Jezus volgen, dat kost je wat. Tijd, moeite. En het kan ook resulteren in laster, smaad, vervolging en gevangenschap. Is het de moeite waard? Is deze Jezus werkelijk de Zoon van God? Vragen die voortdurend bij je terugkomen en heel menselijk zijn. Het loopt niet goed af met Johannes. In Markus 6 lezen we dat Herodias, de vrouw van Johannes, het op hem voorzien heeft. Ze wil hem doden. Zo wil zij haar positie aan het hof verstevigen. Maar Herodes wil het niet. Er staat: want Herodes had ontzag voor Johannes, daar hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was. En hij beschermde hem. En als hij hem gehoord had, was hij in grote verlegenheid, want hij hoorde hem gaan. Maar Herodias is nieuw. Als er een verjaardagsfeest wordt gegeven, dan danst de dochter van hen beiden. Op dat feest komen hoogwaardigheidsbekleders, legeroversten en voorname mensen uit Galilea. Waarschijnlijk is Herodes dronken en hij doet een domme belofte. Na het dansen zegt hij, vraag me wat je wil, al is de helft van mijn koninkrijk. En de dochter die gaat eerst haar moeder raadplegen. Wat zal ik vragen? Herodias weet het wel, ze wil van Johannes af. En ze zegt, vraag het hoofd van Johannes de Doper op een schotel. Herodes kan er niet omheen. Er staat dat hij zeer bedroefd is. Maar vanwege alle aanwezigen geeft hij toe. Johannes wordt dan onthoofd. En het meisje gaat dan met dat hoofd naar haar moeder. Wat een familie. Het zou een moderne soap kunnen zijn. Macht. Geld. Manipulatie. Een groot feest. Een profeet die wel gerespecteerd wordt, maar uiteindelijk inzet wordt van een machtsspel. Herodias heeft haar positie verstevigd. Een lastpost is opgeruimd. Het rijke leven gaat ten koste van de waarheid. En ten koste van hen die Jezus werkelijk liefhebben. Johannes sterft een roemloze dood. En wat er van hem over is, wordt door zijn discipelen begraven. Wat een verhaal. Hoe kan het toch aflopen met zo'n held? En dan denk ik aan Hebreeën 11, daar gaat het ook over helden. Geloofshelden. Er staat, zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord. Ze hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, door ontbering, verdrukking en mishandeling. De wereld was hun niet waardig. Ze hebben rondgedold door woestijnen en gebergten, in spelonken en de holen der aarde. Nou, vandaag de dag zijn er nog heel veel mensen zoals Johannes de Doper. Je vindt ze in India en in Pakistan, in de islamitische wereld. Mensen die trouw zijn aan Jezus Christus en om hem lijden. Vaak kost het hen hun vrijheid. En vaak ook hun leven. En enkele worden bekend, zoals Asia Bibi. Maar velen sterven naamloos en roekloos. In vers 38 staat, de wereld was hun niet waardig. Ik heb dat opgezocht in een paar commentaren. En je kunt het op twee manieren opvatten. Ze wilden niet leven naar de normen van de wereld. Ze hadden andere waarden. Of de wereld verachtte hen. Ze telden niet mee. Ik denk dat beide opgaat. Johannes verbeeldt zich helemaal niets. Hij accepteert een ondergeschikte rol. Dat is bij Christen helaas niet altijd het geval. Bijvoorbeeld de Corinthiërs, die begonnen zich wat te verbeelden. En Paulus die fluit hen terug. Hij schrijft aan hen, zie slechts toe broeders wat gij waartoe gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees. Niet vele invloedrijke. Niet vele aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Opdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, roemen in de Heere. Dan misschien zijn we trots op onze taken, onze bediening. Heel belangrijk en nuttig, al die taken. Maar gaat het om ons, of willen we Christus dienen? Paulus zegt, wie roemt, roemen in de Heere. En Johannes is voor ons een uitstekend voorbeeld van wijzen op Jezus. Jezelf nederig opstellen. We zien bij hem een leven van dienstbaarheid. Een leven van geloof. Een leven van grote verwachtingen. Een leven dat niet op het hier en nu gericht is, maar op de eeuwigheid. En dat zien we ook bij Jezus zelf. Hij wilde de Vader verheerlijken. Dat zegt hij voortdurend. In Filippenzen, daar lezen we over Jezus zonder zelfzucht of ijdel eerbied, toch in ootmoedigheid. Achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk is geworden. En in zijn uiterlijk bevonden als een mens heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Nou, ik zei al dat boven mijn preek staat een leven in schaduw. Terwijl ik aan het voorbereiden was met deze preek, was mijn vader stervende. En afgelopen maandag hebben we hem begraven. In een persoonlijk memorium stonden we stil bij zijn kwaliteiten, zijn verdiensten en eigenaardigheden. Hij is 84 geworden. Gelukkig was hij een kind van de Heer. Alles wat hij hier op aarde heeft opgebouwd en vergaard, dat moet hij achterlaten. Wij moeten wandelen in het licht en tevreden zijn met een plek in de schaduw. Dat is wat ik geleerd heb bij het bestuderen van het leven van Johannes de Doper. Alle schijnwerpers moeten op koning Jezus gericht zijn. Zo eren we hem en worden we zelf geëerd. Alles wat we uit liefde voor koning Jezus doen, heeft blijvende waarde. En al het andere vergaat. Ons denken en handelen moet op de eeuwigheid gericht zijn. En zo verheerlijken we hem. Ik ben hier bij het einde van mijn preek en ik wil graag met u bidden. Vader in de hemel, ik ben zo getroffen door alles wat ik las over Johannes de Doper. Maar niet alleen hoe hij in het leven stond en wat hij zei en deed, maar ook Jezus Christus zelf, die alleen maar de Vader wilde verheerlijken. Heer, in ons dagelijks leven zijn we zo gericht op het hier en het nu. Maar deze week ben ik weer bepaald bij de enorme vergankelijkheid van het leven. Heer, het is allemaal zo snel voorbij. En ik bid dat ieder die hier aanwezig is, Heer, dat die ook echt bepaald wordt bij de kortstondigheid van dit leven. Heer, dat ons verlangen is om onze aandacht en onze liefde, onze inspanning en onze talenten op u te richten. En ook op onze naasten, om zo u te verheerlijken. Heer, dit is iets boven natuurlijks. Vanuit onszelf doen wij dit niet. Maar mag uw Heilige Geest ons inspireren om voortdurend stil te staan bij uw voorbeeld. En zo de Vader te verheerlijken. Heer, help ons om in het licht te wandelen. En ook bereid te zijn om in de schaduw te staan. En zo uw naam te verheerlijken. Amen.